Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Welkom weer bij Onvolwassen Jeugdrecht met deze keer een uitspraak van rechtbank Overijssel, 11 maart 2026.
Ja.
En het gaat om het toekennen van het uitspreken van een ondertoezichtstelling door de rechtbank.
Ja.
Op verzoek van een ouder met gezag. Wat is in het kort de situatie? Het gaat om ouders met 3 kinderen van 8, 6 en 4 jaar. Dus best jonge kinderen. Het gaat helemaal niet goed tussen die twee.
Ouder en, met zijn vechtscheiding.
Ja, er is al 3 jaar een ondertoezichtstelling geweest. En de gecertificeerde instelling die zegt, nou, de groeten ermee, wij stoppen.
Nee, de zaals, ja, die hebben geen zin meer in.
Stoppen ermee. En een dag nadat de ondertoezichtstelling is afgelopen, stopt moeder met de omgangsregeling met tussen vader en de kinderen.
Vader kwaad.
En vader kwaad naar de rechtbank en zegt, nou, ik wil weer die ondertoezichtstelling. En dan, dat is de situatie, ja.
Ja, ja.
En ik vond die beschikking, het gaat zo alle kanten op. Ik kon er echt geen touw aan vastknopen. Want wat heb je dus? Je hebt de gecertificeerde instelling. Die zegt van nou, de doelen zijn niet haalbaar. Hè? Het is echt,
zijn niet bereikt.
Het is niet bereikt, weet je wel. Echt gewoon een kansloze situatie. He, maar er was dus
ja,
wel...
maar eventjes, ja? Hè, dus wat mij dus, als je daar, sorry, maar dat frappeerde me als eerste. Eigenlijk gaat die zaak over iets anders, maar ik weet niet, maar zo zie je maar weer. Ik heb vaak genoeg natuurlijk, heb je zaken meegemaakt, zeker met een omgangs-OTS, van nou, als je niet meewerkt, dan worden de kinderen uit huis geplaatst. En hier heb je dus dan nu weer een leger des heils, jeugdzorg.
Of een schriftelijk aanwijzen met een
langzaam erop. Ja, laat me niet uit, gaan ze maar door. En die zegt van, nou ja, we hebben 3 jaar geprobeerd en halen de stekker uit, voor de rest is het prima. Ja, dus zo zie je maar weer. Dus het is maar net weer, wie tref je als ouder zijnde, waar woon je in Nederland en wat kan er dan gebeuren? Bij de ene gezinsvoogd ben je gelijk je kinderen kwijt, de ander zegt na 3 jaar van ik stop ermee.
Nou ja, opvallend daarin was dat een van de doelen was van de ondertoezichtstelling, er moet gewoon een zorg- en contactregeling worden vastgelegd. Ja. En nou, kennelijk is dat dan niet gelukt in overleg tussen de ouders. Maar dan denk ik, ja, maar daar is natuurlijk ook een onderdeel van de macht van de gecertificeerde instelling in het kader van de ondertoezichtstelling. Die kan gewoon naar de rechter om te vragen om een regeling vast te leggen. Hè, dus de 265G-regeling.
Ik ben eigenlijk in de war, in die zin. Jij zegt het wel, maar het is maar net hoe je het aanvliegt. Ik heb een zaak waarbij er gewoon een OTS is, geen UAP, maar wel een beschikking binnen het familierecht waar je omgang staat.
Ja, precies. Ja.
Daar heeft juist zo van gezegd, we bekrachtigen de schriftelijke aanwijzing, want we willen dat u dat nakomt. Dus dan heb je, zijn het in principe, op die manier hebben ze het indirect aangevlogen. Dus op die manier zou het kunnen.
Ja, ik vind dat is een hele interessante uitspraak.
Ja.
Tenminste,
Casus,
want daar vind ik inderdaad ook nog wel iets van. Dan krijg je dus inderdaad een soort snijvlak tussen de bevoegdheid die de GI heeft om inderdaad het contact te beperken bij een uithuisplaatsing, dus 265F. Dan heb je vervolgens de mogelijkheid om een zorgregeling te wijzigen, 265G. En ze hebben gewoon de 263 bevoegdheid om een schriftelijke aanwijzing te geven in het kader van de verzorging en opvoeding.
Ja.
En welke mogelijkheden zijn er nou binnen die 263 optie om iets te doen met de 265F of 265G optie? Want je hebt hele andere rechtsbescherming, je hebt andere vereisten die eraan zitten. En dus dit is een hele interessante van kan inderdaad een GI met een schriftelijke aanwijzing zeggen, wij verplichten jou om een gerechtelijke regeling na te komen.
Oh. Ja,
ja ik zie het inderdaad. Ik zie het ook gebeuren in de praktijk. ik heb daar eigenlijk wel mijn juridische twijfels bij. Maar ik vind ook, het is ook aan een oude natuurlijk dan, hè? Om dan te zeggen, nou, dan ga ik naar de rechter en dan het wordt niet nagekomen. Dus ik doe dan kan je een kort geding nakoming doen, absoluut. Natuurlijk. Hè? Dus...
Ja, maar dat is het hem. Je ziet heel vaak dat in dit soort zaken jeugdzorg eigenlijk de taak van zoiets overneemt. Dus, in plaats van dat zo'n ouder achter wie ze blijkbaar staan zelf met een advocaat is gedoen. Nee, dat knappen wij dan wel op via onze methodiek. Ja. Dus die bemoeien zich in principe met dingen waar ze zich niet mee zouden mogen bemoeien. Dat is allemaal,
En wat jij weet, is dat de rechter daar dus heel anders naar kijkt. Op het moment dat jij een kort geding nakoming hebt.
Ja.
Hè, ook daar hè, zal een rechter gewoon als uitgangspunt nemen. De regeling moet gewoon worden nagekomen. Tenzij. Maar ik denk dat jouw tenzij-argumenten daar wel zelfstandig gewicht en afweging krijgen.
Ja.
Op het moment dat de GI een beslissing heeft genomen en dat voorligt bij de rechter, van nou, bekrachtig maar deze schriftelijke aanwijzing met een dwangsommetje, dan is het een heel ander afwegingskader. Dan is het, oh, is die schriftelijke aanwijzing redelijk of fatsoenlijk tot stand gekomen? Dan krijg je weer een discussie over, is het een volle toetsing of een marginale toetsing? Wegen de argumenten van degene die de regeling dan in nakomt, hoe worden die gewogen? Heeft de GI die goed meegenomen? Gaat de rechter dan dat nog weer helemaal zelfstandig afwegen of niet? Het werkt gewoon anders, ook al.
Heel anders.
Omdat de rechter gewoon natuurlijk als uitgangspunt neemt. Nou ja, de GI zal het allemaal wel...
Nou ja, kijk, laten we ook eerlijk wezen. Dus als je het hebt over, stel dat in zo'n situatie de vader, dat is meestal dan de vader, een kort geding zou starten. Mm-hmm. Nakoming van de omgang die bepaald is in de beschikking. En als er dan een OTS al is, die hobbelt er natuurlijk mee.
Ja, ja, de GI.
De GI komt op zitting.
Ja. Precies.
Dus ja, weet je, dus en de GI heeft al een keuze gemaakt.
Die zijn dan, oh ja, dat is wel interessant ook. Hè? Zijn ze dan informant of belanghebbende?
Nou ja, ik denk informant, maar goed, oké. Okay.
Nou, ik heb daar laatst nog wel een dispuut over gehad met een rechter. De Hoge Raad heeft een uitspraak daarover gedaan.
Ja.
Die Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over de positie van de gecertificeerde instelling in de situatie van gezag. Mm-hmm. Dus volgens mij ging het om eenhoofdig gezag.
Yeah.
Was dat zeg maar waar het geschil over ging. Hè, dus de eenhouder had gevraagd om het gezamenlijk gezag te beëindigen en het eenhoofdig gezag toe te kennen aan hem of haar. Was tussen de ouders, maar de kinderen stonden ook onder toezicht en toen ging het om die positie van de GI in die procedure. En daarvan heeft de Hoge Raad gezegd.
Ja.
Hè, ook weer kijkend naar 798 rechtsvordering. Waar we het vorige keer over hebben gehad.
Lid
1. Van joh, GI, jouw rechten worden hier niet geschonden.
Nee.
Dus jij bent geen belanghebbende, jij bent informant.
Ja.
Nou, oké. Okay. Toen had ik vervolgens dus een familierechtelijke zaak over omgang.
Ja.
En dan ging het weer over welke positie
heeft
de GI dan daarin. En mijn lezing van ook de combinatie van de conclusie met de Hoge Raaduitspraak is dat uitgangspunt daar ook is dus van ja, dit is dus tussen de ouders.
Tuurlijk.
En dan is de GI dus informant.
Ja.
En toen zei die rechter, die zei van nee, hier is de GI belanghebbende, want die zou dan uitvoering moeten geven aan een stukje van die omgangsregeling. Die kinderen moesten ergens gebracht en gehaald worden. En de GI moest daar dan ook zorg. Die ging het niet zelf doen natuurlijk, moest daar dan ook iets mee. Toen dacht ik denk, nou, dit is ook alweer heel kort door de bocht. Worden daar rechten en verplichtingen?
Ja,
of weet je, dit is gewoon een stukje uitvoering.
Werk,
ja, dus ik was het daar. Maar goed.
Kijk, weet je, daar heb je het al. De discussie vind ik niet meer dan terecht theoretisch. Maar je weet gewoon, een rechter zegt, nou meneer, dan doen we hem als informant. Ik stel nog steeds dezelfde vragen aan de GI. En ik doe wat ik met die informatie wil.
Nee, snap ik, maar het was wel relevant
het was,
ook.
Nee, dus dat ben ik niet eens.
Voor kan je een hoger beroep of zo. Hè?
Maar dus dat kijk, is, ik zeg je wel heel eerlijk en dan gaan we verder met de zaak wat mij betreft. Ja. Maar af en toe Ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar af en toe worden we als moedeloos. Dan denk ik, nou oké, okay, ik start een familiezaak op en ja hoor, komt die GI ook weer mee. Ja, en denk ik, weet je, je gaat naar een familierechter. En dan hoop je ook dat je een familierechter, dus geen kinderrechter, maar een familierechter tegenkomt. En denk ik, joh, die zijn oud en wijs genoeg om ook beslissingen te nemen. Waarvoor moet die GI daar dan toch weer zijn stempel op drukken? Dit is geen kinderrechterzaak. Ja, je komt er niet vanaf, dat is het probleem.
Nee, ook omdat, en dat is natuurlijk wel een principieel of een veel voorkomend probleem ook, in die scheidingszaken,
ja.
Hè, waardoor je ook de legitimiteit wel ter discussie kan stellen. Hè, dat zegt professor Bruning ook, van ja, is het nog wel gelegitimeerd om zo'n ondertoezichtstelling uit te spreken in echtscheidingszaken, ja. Op het moment dat eigenlijk de jeugdzorg zo op zijn gat ligt. Maar wat daarbij komt kijken is dat je natuurlijk, je wordt altijd in een kamp getrokken.
Ja.
En de gezinsvoogd, dit zijn ook allemaal mensen, net zoals de ouders mensen zijn.
Ja.
En die liggen elkaar wat meer of wat minder. Je ziet natuurlijk ook, de een zit toch vaak wat in een achterstandspositie ten opzichte van de ander. En zo'n GI die maakt ook een keuze. En dat is niet alleen maar, dat kunnen ze mij 100.000 keer vertellen, maar dat ga ik niet. Het is mede beïnvloed door het gedrag,
ja.
En menselijk handelen. En op het moment dat jij in de achterstandspositie zit,
ja.
Ja, dus ik noem maar wat, jij hebt geen omgang met je kinderen, jij wil graag omgang met je kinderen.
Ja.
De GI gaat tegen jou zeggen, nee, jij krijgt geen omgang, want moeder zegt dit of dat. Dan ga jij als vader natuurlijk in de strijdmodus, je moet iets binnenhalen. Moeder gaat intussen achteroverleunen, ja. Want de GI die doet het allemaal wel. Dan krijg je dus een hele, hele goede, lekkere, stevige relatie tussen moeder en GI.
Ja.
En de vader is dan de gebetond. Maar ook andersom.
Nee,
stel, de GI die zou zeggen, ja, moet je eens luisteren moeder. En dan moet hij gewoon omgang plaatsvinden tussen vader en de kinderen.
Klaar.
Nou, dan kan vader lekker achteroverleunen. Moeder gaat in de strijd. En die persoonlijke fetus, die spelen ook gewoon een rol bij zo'n zitting.
Kijk, weet je, ik wilde je het volgende zeggen. En dat is voor jou denk ik net zo herkenbaar. Eigenlijk, als er nou mensen zijn die deze podcast luisteren voor zien. Die denken, ja, nou, dat zal het allemaal wel meevallen. Eigenlijk zou je eens voor de grap, we gaan het niet doen. Maar theoretisch, cameraatje meenemen. En dan moet je alleen zo'n gang inlopen. En wat zie je dan?
Ja, ja, precies.
Je loopt
bij de rechtszaal.
En je ziet en je komt die gang binnen.
Ja.
En dan zie je jouw cliënt. Ah, ja. En dan kijk je verder. En dan zit daar jeugdzorg. En Rara, met wie zitten ze daar verderop? 20 meter verderop, lekker te kletsen en te doen.
Met
de vader.
Een van de ouders.
Andersom.
Ja, precies. Ja,
dus
ja, ja.
In één oogopslag weet je al gewoon hoe de zaak ervoor staat.
Nee.
En ik heb zelden of nooit, en de keer dat ik het heb meegemaakt, echt, dan was ik ook gewoon zo'n gezinsvol dankbaar, dat ik denk, ga nou gewoon ergens anders zitten. Zorg dat als ik binnenkom, zit daar mijn cliënt, wie dan ook, vader, moeder, daar zit de gezinsvol, daar zit de wederpartij, en klaar. Dan heb je in ieder geval nog voor de bühne het gevoel van, oké, okay, we hebben hier te maken met een onafhankelijk
neutrale partij.
Nou, of ben ik, chargeer ik nu? Ik geloof het niet, want ik heb dit
duizenden keren
meegemaakt. Gewoon binnenkomen en je ziet gelijk. Ja, en dat is het dan. Dus ik zeg in de tijd dat ik wel eens gewoon dacht van oké, dan probeer ik het via familierecht. En ik had ook wel eens het geluk. Hè. Je hebt wel eens bijvoorbeeld als je een kort geding opstart, dat je dan geen kinderrecht tegen, maar een familie, of zelfs, ik kan nog wel eens een civilistische rechter hebben, die hebben niks met jeugdzorg. En dan denk je, oké, eindelijk een zucht van verlichting. Want die zegt gewoon van waar het op staat. Ik zie je dingen, klopt het niet. En dan gaan ze maar door, die gaan vragen stellen.
Nee.
Ja, maar ik heb vaak genoeg meegemaakt, Marco, dat zo'n GI zei, ja, maar meneer de rechter, normaal gesproken wordt dat helemaal niet op die manier gevraagd. Hoe kan dat? Ja, weet je, dan zei ze, nee, we zitten hier nu. Ik ben nu de kort gedingrechter en we doen het gewoon op die manier. En dan kwam er gewoon vaak iets heel anders uit dan dat je, kijk, het geeft wel aan gewoon dat daar ook veranderingen in komen. Maar goed, oké, we hadden het hier over een vader die zelf...
Nou ja, het stomme is dus dat dus zo'n zorgregeling niet tot stand is gekomen, kennelijk. En de raad, ik vind de raad die redeneert onbegrijpelijk. Hè, die zegt, ja, de kinderen zitten klem, het is schadelijk en onveilig.
Ja.
Maar toch vragen wij niet die onder toezichtstelling, want wij zien kansen in het vrijwillig kader. Terwijl, wat zijn de feiten?
Na één dag was
het... Ja, moeder, dus onbegrijpelijk. Dus de rechter neemt vervolgens wel een logische beslissing. Mm. Die zegt van nee hoor, hier doen we wel onder toezichtstelling.
Nou, wat die rechter goed deed, vond ik. Ja. Dus iets ook weer dat ik denk, hè, toch iets uit de oude doos wat ik vroeger gebruikte en nu ik weer gelukkig eens een keer terugzie. Die rechter toetst dat aan drie dingen. Is een ernstige ontwikkelingsbedreiging, dat is één. Ten tweede, heb ik hier te maken met ouders met gezag die onvoldoende in staat zijn om de bedreigingen weg te nemen. Dat is het tweede waar die aan gaat toetsen. En ten derde is van, oké, stel dat ik die OTS ga geven, verwacht ik dan dat daardoor die bedreiging weggenomen kan worden. Dus in principe de toetsing zoals die moet zijn, zeg maar. Ik had hem eigenlijk al heel lang niet meer gezien. Dus daar geeft hij ook echt drie goede, duidelijke onderbouwingen, overwegingen voor. En ja, daar komt hij, tada. Wij hebben dat al een tijdje geleden. Jij vond het minder, ik vond het prettig. Ik denk, ik ga maar even omcirkelen. Ik zie hier een rechter die gelukkig ook weer...
Gelukkig, zeg jij. Ja, ongelooflijk. Ja, maar als jij deze dan leest...
Doelen, hij stelt
denk,
doelen.
Ik dacht echt, ik denk nou... Als Rogier deze doelen gaat lezen, dan gaat hij terugkomen op zijn stelling. Ja, inderdaad, dit is natuurlijk volstrekt onwerkelijk en helemaal weg met je rechtsbescherming. Daar gaat hij op terugkomen. Maar nee. jij bent er blij mee.
Nee, ik heb toen afgesloten en daar blijf ik nog steeds mee. We zitten in het onvolwassen jeugdrecht. Ik vind het al heel wat dat de rechter in een eerste beschikking, want dit is natuurlijk wel weer een eerste beschikking, komt een nieuwe OTS, dat hij gelijk doelen stelt. Ja, of het ermee eens ben is een ander verhaal, maar ik vind...
Ja, ik noem maar iets. Okay. Ik noem maar iets. Ja. Wat vindt de rechter? Die spreekt dus uit, hè, als doel. Nogmaals, niet in het dictum, heb je helemaal gelijk in, maar het staat wel in de overweging van de beschikking. Ja. Moeder ondersteunt en werkt mee aan herstel van contact tussen de vader en de kinderen, waarbij de GI de regie heeft over de concrete invulling van dit proces.
Ja.
Ja? Dus het gaat hier helemaal niet over de omgang. Ja, er is al 3 jaar kennelijk geen omgangsregeling tot stand gekomen. Nee. Kennelijk is er al 3 jaar geen van die ouders naar de rechtbank gegaan van nou, en ook de gecertificeerde instelling niet.
Nee.
Van nou ja, stelt u maar eens een zorgregeling vast. En deze rechter bepaalt hier dan wel eventjes, terwijl het daar helemaal niet over gaat. Oké, ik bepaal nu al dat de GI bepaalt hoe de omgang eruit gaat zien. Dus hier wordt gewoon... Een beslissing met rechtsgevolgen nemen, terwijl die dus nog niet eens in het dictum staat, ja, maar staat die wel in de overwegingen, van ik zeg hier dat de GI beslist hoe de omgang is. En denk ik, oké, rechter, welk debat heeft daarover plaatsgevonden? Welke verzoeken zijn er gedaan? Welke afweging maak je? Welke rechtsgrond heb jij überhaupt om nu hier een beslissing te nemen over hoe de omgang eruit moet gaan zien? Ik vind het gewoon, dit kan gewoon niet.
Nou nee, een van de punten van die ontwikkelingsbedreiging was ook dat er dus vanaf dag 1 na die vorige OTS geen omgang meer was tussen vader en kinderen. Nee, maar hij zegt van nou oké, ik wil wel dat dat een van de speerpunten wordt, dat het nu wel eens een keertje wordt neergezet.
Nee, maar er staat ook, de GI heeft de regie over de concrete invulling van dit proces.
Ja. Ja. Ja, nee, natuurlijk, maar ja.
Maar de GI die moet dan toch een beslissing nemen daarover?
De GI moet daar nog een beslissing over nemen.
En welke beslissing heeft de GI? Welke bevoegdheid heeft de GI?
Binnen een OTS wordt dat lastig.
Maar niet!
Ja, nou ja,
niet.
Nee, ho. Je kan, de GI zou een 263A schriftelijke aanwijzing, 263 schriftelijke aanwijzing kunnen maken, waarbij ze zeggen, luister, moeder, u brengt het kind bij, noem maar wat, een omgangshuis daar en daar.
Oké, maar wat is nou, hoezo? Waarom zou moeder dat moeten doen? Want er is geen omgang bepaald, toch?
Nee, maar de GI heeft volgens deze rechter...
Ja, maar de GI die gaat niet om... Ja, dat is precies wat ik bedoel.
Nee, de GI kan niet er komt die en die omgang. De GI kan maar, zeggen, nee, dus gaat wel naar het omgangshuis.
Oké, maar kijk, als de GI dit soort redeneringen gaat hanteren... Dus jij staat een moeder bij.
Ja.
Er is geen omgangsregeling vastgesteld door de GI.
Nee.
En de GI erkent, oké, ik heb ook geen behoefte... Hè, want er is geen uitspraak. Ik heb geen bevoegdheid om maar de omgang te bepalen.
Ja.
Ja? Nee, maar weet u wat? Ik zeg wel waar u naartoe moet met uw kind. Ja. En dan is vader daar toevallig ook... Zo werkt dat toch niet? Dat zou toch misbruik van bevoegdheid zijn? Ja. Ik val me een beetje tegen.
Het zou een boek 1, 2, 3 en 6 kunnen zijn.
Nee, natuurlijk niet. Ja. Nee, want als het om de omgang gaat, is er namelijk een hele specifieke wettelijke ingang en bepaling. Dan kan je niet maar alles onder 263 gaan schuiven. Net zoals de medische bevoegdheid. Er is een artikel voor vervangende medische stoel. Dan kan een GI niet zeggen, ja, interesseert me niet, ik doe gewoon een 263 aanwijzing.
Dus jij denkt, eventjes, hè, ja. Gewoon tussen ons, jij denkt dat als zo'n GI zo'n 263 zou maken, want u moet één keer per maand dat kind dan naar die omgangshuis brengen. Hè? Zeg nou dat het in een schriftelijke aanwijzing komt. Die moeder zegt, ik ga dan mee naar de rechter, want ik wil dat u vervallen wordt verklaard. Ja?
Zeker.
Jij denkt dat die rechter dat vervallen verklaart.
Zou moeten. Ja.
Ja, maar dat is de vraag.
Je kan niet omgangsregeling vaststellen.
Dat is wel de praktijk. De praktijk is waarschijnlijk dat die rechter zegt van, nou ja, dit gaat toch niet vervallen verklaard worden.
Nee, dat geloof ik niet. Ik heb nog wel vertrouwen erin.
Maar ik snap jou wel. Hè? Dus dat ben ik met je eens. Alleen, ik hoop wel. Nee, ik ben het met je eens. Het gaat over dat ook wat ze zeggen. Ja, er moet een sociale, emotionele ontwikkeling kunnen komen.
Ook weer vaag.
Tuurlijk, het is vaag. Maar ja. Nogmaals, Mark, we hebben vorige keer over gehad. Wees nou eens blij dat er in ieder geval rechters in ieder geval iets aan het proberen zijn. Ja, weet je, we moeten toch een beetje die kar op de weg zien te duwen.
Ik vind dat als je iets wil gaan verbeteren,
ja,
niet wel goed moet doen. Een vergelijking van, oké, jij moet geopereerd worden.
Ja.
Ja, er is even niemand beschikbaar om die operatie uit te voeren.
Ja.
Nou, dan vragen we je buurman om even in je te gaan snijden om te kijken of die wat kan bereiken. Dat wil je niet, weet je wel. Als het gebeurt, moet het wel goed gebeuren. Dus als de rechter hier, het systeem is niet dat de rechter de doelen gaat bepalen. De rechter bepaalt de ernstige ontwikkelingsbedreiging. De GI moet daar invulling aan gegeven. En vervolgens kan jij weer terug met de rechter. Ik ben het niet eens met de invulling die gegeven wordt. Maar als de rechter hier een beetje, zonder dat het in het dictum staat, al wel in de beschikking, zonder dat het debat daarover is gegaan, zonder wettelijke grondslag, al allemaal dingen gaat vertellen in de beschikking wat de GI moet gaan doen. En dan ben je als ouder weg. Ik blijf er tegen ageren.
Ja, nee,
maar goed,
dan
moet het stelsel anders, hè? Dus ook, maar dan gaan we de wet veranderen.
Ja, dat gaat terug 19, wat is het, 4, wat was het?
95,
sorry.
Voor 95.
Nou ja, daar was dit mogelijk.
Ja, maar toen was de wet anders. En toen hebben we bedacht, dit moet anders, want dit gaat niet goed. Maar goed, dan kom je op Sharon Stellert uit natuurlijk, met een mooie promotieonderzoek.
Mm-hmm.
Elke keer gaat het fout, elke keer willen we het verbeteren, maar we verbeteren het op zo'n manier dat het weer fout gaat.
Ja.
En dat zit er ook in, het rechtsstelsel.
Ja, ik begrijp jou. Ik begrijp jou wel, alleen ik denk dat we wel allebei, ja dat mag, je mag allebei daar een andere gevoelsmatige mening hebben. Ja, ik snap je wel theoretisch. Maar
ik onderbouw het, hè? Het is niet gevoelsmatig.
Nou ja, ik onderbouw het ook, maar gevoelsmatig ben ik blij dat er in ieder geval nog rechters zijn die in ieder geval een poging doen. Maar ja, jij zegt van, als je een poging doet, doe het dan goed.
Precies,
ja,
precies. Okay. En dan moet je in elk geval naar de wet kijken. Ik heb soms wel eens de neiging om een wetboek te gaan meenemen naar zitting. Ik ben toch hier in de rechtbank, we hebben toch de wet. Ik bedoel, ja, als rechters op een gegeven moment gaan denken, het maakt me niet uit, in het belang van het kind kunnen we links of rechts af en noem maar op. Ja, gooi dan de wet weg, weet je wel.
Nee, dat begrijp ik. Ik begrijp het. Ik begrijp en ik hoop ook dat je weer een beetje tot rust kan komen nu.
Mm-hmm.
Maar, ja.
Ik denk dat we hier het
laatste woord dan niet over gesproken. We hebben nog een paar minuten. Dan wil ik heel graag voor jou dan weten. Als je nou kijkt naar zo'n omgangs-OCS, want dat is het grotendeels. Ze doen verkapt alsof er heel veel andere dingen aan de hand. Maar het is gewoon, uiteindelijk is het natuurlijk grotendeels een omgangs-OTS.
Ja, dat zei iemand nog. Het gaat niet alleen over de omgang, maar het gaat over de omgang.
Nee, maar weet je, eerlijk gezegd, het grotendeels is natuurlijk zo. Ja. De rest is natuurlijk allemaal kerstballen.
Ja.
Maar hoe zou jij dan vinden dat die rechter dan wel die GI kan stimuleren? Want als je het niet kan stimuleren, dan heeft het inderdaad geen nut. Dan heeft die OTS geen nut.
Nee, maar dan moet er gewoon staan. Dan kijk je gewoon naar de wet. GI, ik verwacht van u dat op het moment dat ouders niet tot een regeling komen, dat u zich tot de rechtbank wendt.
Ja.
Maar dat doet wel volgens de kunsten van de wet.
Ja.
Hey, nog iets anders in die paar minuten. Ook interessant is dat dus inderdaad LJNR zegt, wij gaan dit niet meer doen.
Ja.
En dat de rechtbank dan zegt, nou oké, dan benoem ik maar jeugdbescherming Overijssel.
Ja.
Is voor mij ook, we hebben het daar eerder over gehad in het kader van de bereidverklaring die altijd gevraagd wordt. Of tenminste bij voogdij, maar op het moment dat jij een OTS vraagt, de wet kent dat niet. Hè?
Nee.
En ik vind ook, van, ja, je bent gecertificeerde instelling. Je bent, gewoon in het leven geroepen hiervoor. Nou, dan zou je misschien nog kunnen zeggen, ja, moet je luisteren, we zitten helemaal vol. Hè? We hebben geen ruimte.
Dat is de enige reddingscapsule die ze
hebben. Maar dat een GI gaat zeggen, joh, maar deze zaak hebben we helemaal geen zin meer in, doe maar naar een ander. Ja. Vind ik wel uiterst ongepast, eerlijk gezegd.
Ja, vind ik ook. Ja. Nee, mee eens. En wat je zegt, dan zou dat beter kunnen zeggen, ja, we hebben op dit moment geen gezinsvoogd voorhanden, want dat is een argument, precies. Dat je dan in ieder geval, kan je namelijk ook als advocaat.
Maar eigenlijk vind ik dat de rechter ook hier zegt, nou ja, oké, dan doen we een ander.
Ja.
Dat typeert voor mij wel weer hoe de rechters dus aankijken naar een gecertificeerde instelling. Eigenlijk, als je nou een rechter bent en kijk naar het systeem en zeg gewoon, ja, gecertificeerde instelling, ga dit maar gewoon even doen. Ja. Ik beslis hier en niet u.
Nee.
En dat is een beetje natuurlijk toch wat we vaak zien. Ja, wie beslist hier nou eigenlijk?
Ja, ja, ja.
Maar goed, dat sluit aan op wat we het net over hadden.
Nog één puntje, want ik zit hier tegen die klok aan te kijken.
Heel goed.
Ik denk, ach, dat is een druk. Wat ik wel ook mooi vond in deze zaak, dat 255 lid 2BW, die zegt wel natuurlijk, oké, als ouder zijn, dan kan je natuurlijk zijn OTS verzoeken. Wat natuurlijk voorheen helemaal niet kon. En dat is natuurlijk nog niet zo heel lang. Maar een belangrijke voorwaarde is dat het alleen maar ontvankelijk is op het moment dat de Raad van Kinderbescherming de OTS niet wil doen.
Ja.
Die rechter zoekt dat dan toch wel uit. En gelukkig zegt de Raad inderdaad zelf van we hebben het inderdaad niet gedaan.
Daar wordt vrij praktisch mee omgegaan. Nou, dus jij kan inderdaad als ouder kan je gewoon dat verzoek doen. Er is geen ondertoezichtstelling. Jij doet gewoon het verzoek onder toezichtstelling. Daar hoef je eigenlijk geen voortraject aan gehad te hebben. En dan kan inderdaad, de raad wordt dan ook uitgenodigd, hoop je. En dan komt het op zitting. En dan kan de rechter heel makkelijk doen. Oké, raad, gaat u dit doen? Nee? Oké. Nou, dan is voldaan aan die voorwaarden.
Nee, dus alleen, het zou theoretisch kunnen zijn dat de raad zegt, ja, beter wel, want dan kunnen we nog onderzoek doen. Maar ja...
Dan gaat de rechter dan aanhouden. Zeg, nou oké, okay, de raad moet nog onderzoek doen, dan hou ik het even aan.
Klopt. Alleen, eigenlijk, als je kijkt naar tijdtechnisch, is dit het snelst. Want voordat de raad weer een onderzoek heeft gedaan, ben je weer heel wat verder. En die vader zegt, dan zijn er alweer 6 maanden voorbij. En heb ik 6 maanden mijn kind niet gezien.
Nee, precies.
Dus in die zin is het, vond ik het wel weer dat ik denk van, nou, ik vond het wel
een korte klap.
Ik vond het goede beschikking.
Ja. Nou, mooi.
Zie je van één die
dat ik zal
vindt.
Hem inlijsten voor jou. Oké.
Hey, nou, we hebben het goed gered.
Heel goed. Bedankt weer.
Liken. En wat was het ook weer?
Subscriben.
Liken.
Delen.
Delen. Oké. Oké, dankjewel.
Allee.